Gemeentekasseren, er is een grote oploop en er is wat aan de hand. En kijk, er staat een jongen en die staat daar als het ware wat op wacht. We gaan naar hem toe en we vragen, wat is er eigenlijk aan de hand hier? U weet hoe dat gaat. En dan zegt hij, ja, kijk, ik heb hier de kleren van de mensen die daar ginds bezig zijn om te stenigen. Daar wordt een oordeel voltrokken, een terechtstelling. En wie is dat dan, vragen we? Ja, dat is Stefanus. De eerste martelaar uit het Nieuwe Testament. De eerste die zijn leven gaf voor het getuigenis, voor de belijdenis van Jezus. Hij was diaken geworden van de Grieks sprekende deel van de gemeente in Jeruzalem. Hij was zomaar op straat gepakt. En hij was voor de Hoge Raad gesleept. Dat was al eerder gebeurd met de apostelen. Al een paar keer. Ze hadden gezegd, nee, nou is het uit, niet meer spreken in die naam. Toen ze toch mee doorgingen, waren ze in de gevangenis gestopt. Zegels op de deur en wachters ervoor. En 's nachts hadden engelen uitgeleid. En niet gezegd, duik maar onder, hou je maar koest. Nee, gaat daar staan. In de tempel, ja, in de tempel. Verkondigt al de woorden des levens. Deze levens. Het leven in de opstanding van Jezus Christus. En als dan de volgende morgen de raad bijeenkomt en ze denken, nu zullen we ze pakken en oordelen. Ze laten ze voorleiden en de dienaren gaan naar de gevangenis, dan zijn ze niet meer te vinden. De wachters ervoor, de zegels erop. Alles was in orde. En de discipelen weg. En dan zijn ze in grote verwarring, die hoge heren. Regenten. Die denken het kunnen uitmaken. En dan komt het bericht. Ze staan in de tempel. En ze spreken tot het volk. Want God in de hemel had gezegd. Spreekt de woorden des levens. Want die in de hemel woont zal lachen. Hij zal zijn vijanden bespotten. En nu hebben ze weer ingepakt. Stefanus. En hij moet zich verdedigen voor de hoge priester. Maar hij heeft zo'n indrukwekkende toespraak gehouden. Dat we nu, als we het lezen, nog onder de indruk komen. En we begrijpen, dat loopt uit op of buigen of barsten. Zo is het wel eens in het leven. Er zit niets meer tussen. Wel nu, ze barsten van woede, staat er letterlijk. En ze konden het niet verkroppen dat de naam van Jezus werd genoemd en werd verkondigd. Zo stond Stefanus op de plaats waar nog maar heel kort geleden de Heer Jezus zelf stond. En de plaats waar ieder die hem volgt in de strijd tegen een godsdienst zonder God en een tempeldienst zonder hart ook terechtkomt. En het wemelt daar van valse getuigen, dat is geen probleem. Het is gewoonweg een leugen, zeggen ze, dat Jezus is opgestaan. En het is niet waar dat het grote offer van het kruis volbracht is. Wel nee, ondanks dat het voorhangsel niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden gescheurd is. Het is er aan elkaar. De schaduwdienst gaat door. En hoe kan Stefanus het daar op die plaats uithouden? Is het niet beter om je dan maar aan te passen? Om je dan maar gelijk te schakelen aan je omgeving? Om mee te doen in de grote stroom van wat algemene godsdienstigheid en je leven te redden? Nee, Stefan is het uit zoals zoveel martelaren in de kerk het hebben uitgehouden. En waarom? Hij zag Jezus staande aan Gods rechterhand. Hij had een andere rechter voor ogen, van wie wij belijden dat hij wederkomt om te oordelen allen, levenden en doden. Een andere rechter, van wie hij wist dat die zich toren voor hem in het grote gericht van God gesteld had. En hij heeft gebeden, zijn laatste woorden van gebed om vergeving voor de hoge priesters en al die aanhangers valse godsdienst. En zo heeft Stefanus het ware leven behouden. Het leven der opstanding, maar ze werden met nijdigheid vervuld. En zij stenigden deze getrouwe getuigen. Hoe is het mogelijk? En de straf wordt voltrokken. Eigenlijk zonder enige vorm van proces. De dood van deze christgelovige is eigenlijk geen rechtstelling. Het is wat wij noemen een gerechtelijke moord. Een vreselijke zaak. En dan die hooggeheven ogen. Het stralende gezicht. Waar de glans van de eeuwigheid overvalt. En weldra met bloed bespuurd. En dan het gebed aan het eind. En dan wordt het stil. De diaken ontsliep. En Saulus? Ja. Zeg het maar. Ik vind het wel goed, zegt Saulus. Ik heb mee een welbehagen aan zijn dood. Wie was die Saulus? Dat was een hele veelbelovende jongen. Leerling van Gamaliel. Een van de beroemdste rabbijnen. En hij stond erbij. Hij was de bewaker van de kleren van de getuigen. Je zou zeggen, zo'n jongen is helemaal van streek. Omdat hij ziet wat voor zijn ogen gebeurt. Nee. Hij is kalm en zeker. En Lucas zegt het. En ik denk dat Lucas dat misschien bij wijze van interview aan hem gevraagd heeft. Wat denk je van zo'n executie? Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Het was terecht. En ik heb er zelfs vreugde over. Want die Stefanus, die heeft God en zijn volk gelasterd. Dat was de beschuldiging. Hij heeft het bestaan om de geschiedenis zo te verdraaien dat hij zich tegen het volk Israël keert, het heilig volk. En ik denk dat hij heftig uitvaart, die Saulus, en dat hij op de grond spuwt, zoals dat daartoe gaat. Als hij de naam van Stefanus noemt. Zo komt die jonge Saulus naar voren uit die menigte. En het licht speelt nu al even over hem heen. Straks gaat het over zijn bekering. Hoe God hem in de kraag grijpt. En van deze vijand, want hij was een verklaarde vijand, een vriend maakt. Het licht speelt even over hem heen. Een jongen die het zijne ervan denkt. En ook een jongen die weet wat hij wil. Nee, hij is niet geschokt door die moord. En ook niet door die woorden. En ook niet door het gebed. Hij is niet van zijn stuk gebracht. En hij stelt zich ter beschikking van het Sanhedrin. Van de hoge priester. Wat die Paulus, was die Saulus dan zo'n onmenselijke jongen? Zo bikkel. Och, laten we beginnen bij onszelf. Wat is een mens eigenlijk? En of je nou oud bent of jong, dat maakt niks uit. Wat is een mens? Verblind door vroomheid. verhard in godsdienstijver. En deze Saulus is net als een jong briesend paard. En de prediking van Stefanus die treft hem niet. Hij heeft eelt op zijn ziel. Ook dat komt voor. Verschrikkelijk. Saulus had mee een welbehagen aan zijn dood. En hij staat in een bijzonder goed blaadje bij de hoge priester. Dat is een man als een hart. Wat een ijver bij deze jongen voor de wet en voor de instellingen en de overleveringen van de vaderen. Trouwens, het hele Sanhedrin koesterde grote verwachtingen van hem. Grotere dan van zijn leermeester Gamaliel. Want die vonden ze veel te slap. Je liet de dingen op zijn beloop en die zegt, laat het geworden, dan blijkt of je gelijk hebt of niet. Nee, Saulus niet. Saulus is eentje van de harde lijn. Aanpakken. Doorzetten. En de hoge priester zegt, goed. Een echte zoon van het uitverkoren volk. En dat denkt Saulus zelf ook. En daarom heeft hij zo'n hardgrondige hekel aan die volksgenoten die een andere richting zijn ingeslagen. Die van die weg waren, staat er. Van die nieuwe weg. Dat zei ze toen en dat zei ze ook in de 16e eeuw, in de tijd van de reformatie. Van die weg. De weg van Jezus van Nazareth. En hij kan ze niet ongemoeid laten op die weg. Hij zal ze terugbrengen of ervan afbrengen. Of ze ombrengen. En hij levert ze over in de gevangenis. Saulus. En weet u wat Saulus betekent, die naam? Zo'n mooie naam. Van God gebeden. Een naam die ons ontstelt. Saul. Saul, u weet wel, in het Oude Testament was een Saul die zocht David te doden. En deze Saul speelt de hoofdrol in de vervolging tegen die jonge christengemeente. Tegen de grote zoon van David. Tegen de meerdere David. Wat vervolgt gij? Zal hij straks zeggen. Saul, Saul. Het lijkt alsof de boze geest van koning Saul deze jongen ook vaardig is. Weg met al diegenen die de Messias beleiden. En hij verwoestte de gemeente. Vervolgen, verstrooien, verwoesten. Dat zijn de werkwoorden. En het wordt al grimmiger. En als een wild dier werpt hij zich op zijn prooi. Hij gaat het ene huis in na het andere. En hij vraagt, woont hier een christen? Ben jij een christen? Vervloek hem. En anders dan pak ik je. Zo ging dat in de 16e eeuw met het kruis, met het crucifix. Daar moest je of voor knielen, of naar de brandstapel. Eén van beide. Vervloek hem. En later knaagt het aan zijn geweten. En is een doorn in zijn vlees. Dat hij, die hij dacht dat ze lasterden, dat hij ze vervolgd heeft. De gemeente van Christus vervolgd. Want als ze weigeren, dan moet hij ze meenemen. En hij levert ze in de gevangenis. En daar zitten ze. En hoe moet het verder met die gemeente? Wat een aanvechting. En wat een vooruitzicht. En u moet denken, deze Saulus, deze jongen was wel oprecht. In verblinding dan. Hij meende dat serieus. Dat het vijanden van God waren, Stefanus en die hele kring. En dat ze het verdienden te worden gevangen en gedood. En we zien het, die dood van Stefanus, het is alsof ze bloed geroken hebben, die honden, is aanleiding tot een hevige vervolging. En de jonge gemeente vindt opeens van alle kanten tegenkanting. En het ging zo voorspoedig. 3000, 5000 en elke dag komen erbij. Het ging zo voorspoedig. En er eens een golfstroom van haat tegen de gemeente van Jeruzalem. En het gevolg is dat ze gedwongen op de vlucht gaan. Ze worden verstrooid. Ze vluchten weg. Naar andere plaatsen. In Judea, in Samaria. Maar met dat zij op vlucht gejaagd werden, namen ze wat mee. Wat namen ze mee? De blijde boodschap. En die werd overal verbreid. En zo zien we dat de maatregel van het Sanhedrin het omgekeerde uitwerkt. Het evangelie wordt verbreid. Want die in de hemel woont zal lachen. Hij zal ze bespotten, al hun vijanden. Het evangelie wordt verbreid. En zo zien we dat God zelf ingrijpt. Dat de gemeente zich niet zou vergenoegen en zou inslaan. Prediking binnen de muren van Jeruzalem. Maar dat ze naar alle kanten de blijde tijding zouden uitdragen. En de gelovige vluchtelingen werden rondreizende zendelingen. En ze beperkten zich niet tot één plaats. Ze gingen van stad tot stad. Ze hadden geen ambt. Maar moeten we niet zeggen dat iedere gelovige geroepen is om het evangelie te verbreiden? Paulus was een apostel, zeiden we. Daar was hij voor gesteld en geroepen. En hij wilde graag naar Rome. Maar hij werd weerhouden en hij zat in de gevangenis. En hij kwam op transport als gevangene in Rome. Maar het evangelie was hem al vooruitgesneld. En wie hadden het er gebracht? De soldaten en de kooplieden. We zouden zeggen, kom daar eens om vandaag. Ze gingen van stad tot stad. En ze pakten het hoognodige in. En ze doken onder op het platteland. En Handelingen maakten geen omstandig en breedvoerig verhaal van. Maar laten we maar rekenen dat het ook heel wat leed en angst meebracht. Een grote vervolging. En het woord werd vervuld. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En het woord gaat in vervulling. En de wereld, de vrome, de godsdienstige wereld, werpt het masker af. Een wolf met bloed doorlopen ogen werpt zich op de schapen van Christus. Zo ging het er naartoe. Toen. En zo is het in de geschiedenis van de kerk er vaak aan toegegaan. Boek der Martelaren leert ons dat. En nu leven we in een tijd van secularisatie en van ontkerstening. Die gaat steeds verder. En je kunt ook zeggen, de wereld neemt een grimmiger en vijandiger gezicht aan ten opzichte van het evangelie. En er gaan al stemmen op om de tweede paasdag, Pinksterdag, af te schaffen. En dat doen ze nog niet omdat ze zo christelijk zijn, omdat ze graag de betekenis van dat feest in de gaten hebben en daarom ook in alle breedte willen vieren. Wel nee, ze willen vakantie houden. Het publieke gelaat van het evangelie, dat moet worden weggedrongen. En dan hebben we het over het vrije Westen. Om dan niet eens te spreken over de brute vijandschap tegen het evangelie en de wereld van de islam. Want ze mogen hier wel moskeeën bouwen, maar wij mogen daar geen kerken bouwen. Je mag zelfs geen Bijbel hebben. Als je een Bijbel hebt, word je gepakt. Dat mogen we niet zeggen, maar het is wel waar. Een Gods vijandschap zet, kan vriendschap niet bewaard blijven. Als de schapen onder de wolven worden gestuurd, zullen de wolven hun ware aard vertonen. Als de schapen ook maar hun ware aard laten blijken. Als ze de grote herder maar volgen, die voor ze uitloopt en ze leert treden in het voetspoor van zijn lijden. En dan jagen de wolven de schapen naar de herder toe. En dan worden ze verstrooid en toch vergaderd. Want met de herder, de Bijbelse herder, vormen ze een kudde. Een dicht opeengesloten. Ze werden alle verstrooid. Hun overkomt niets ten kwade, niets vreemds. Het wordt ten goede gewend. Daar zorgt de grote herder voor. Hij raakt zijn schapen niet kwijt. De vader die ze hem gegeven heeft, die is zo sterk, niemand kan ze uit de hand van zijn vader rukken. En toch lijkt het te vaak op spel hebben. We moeten niet gering denken over de schade die hij in die gemeente van Jeruzalem aanrichtte. en ook in de streken van Judea en Samaria waar ze verstrooid werden. De wijde omgeving van Jeruzalem en verder over de grenzen. En dan zeggen ze, die is al weggegaan, heb je het gehoord? En die heeft ook al de biezen gepakt, door de poort. En Petrus en Jacobus? Nee. We moeten dat heel nauwkeurig lezen hier, hoe dat toe gaat. Behalve de apostelen. Je zou dus mogen denken dat de vervolging die met Stefanus inzette, zich vooral richtte tegen de Grieks sprekende christenen. Stefanus, een van hen, en Filippus. Want juist onder die Grieks sprekende joden, die proselieten, had het evangelie zo'n geweldige ingang gehad. Zij vingen de eerste stoot op. De apostelen blijven nog even gespaard. En daarin mogen we ook de hand van God opmerken. Let erop, hij gaat erover. De wolf, de duivel heeft nooit vrij spel. Het loopt Christus niet aan de hand. En ze worden niet vervolgd boven vermogen. Hem is immers alle macht gegeven in hemel en op aarde. En als wij al die samenhangen niet kunnen ontdekken en ook niet kunnen begrijpen, dan moeten we er wel op gewezen worden, behalve de apostelen. Die moeten hun werk nog voortzetten in Jeruzalem, onder de ogen van het Sanhedrin. Die gemeente moet nog worden gebouwd, door hen gediend met het woord. Het is de moedergemeente. En Christus strekt beschermend zijn hand over haar uit. En hij roept de vervolgers als het ware een halt toe. Heel opvallend. Want je zou denken dat ze eerst de apostelen zouden grijpen. En dan is het, als je de leiding gegrepen hebt, is het met de groep ook wel gebeurd. Nee. Waarmee Lucas wil zeggen, nee, waarmee de Heilige Geest ons wil leren. De vijanden kunnen nooit doen wat ze maar willen. Er is een hoge wijsheid die zelfs hun blinde woede in de toom houdt. Aan een lange teugel, heeft Luther gezegd, zit hij daar soms. En die is ons veel te lang. Maar hij zit wel aan de teugel. Wat een vrijheid krijgt hij om te vervolgen en te verstrooien. Hoe kan God het toelaten? Dat denken we dan. Waarom laat hij dat toe? En dan lezen we, behalve de apostelen, dan hebt u de teugel. Christus houdt zijn kerk in stand en daarom mag de hel vrij woeden. En wie zal dat hoge handelen des Heren ooit doorgronden? Wie heeft de zin des Heren gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Zal het leem zeggen tegen de pottenbakker, wat doet gij? Hoog en heilig is de altoos wijze raad des Heren. Zo hoog dat wij er in ieder geval niet bij kunnen. Maar ook zo hoog dat de vijanden er niet bij kunnen. En dat is een grote troost ook vandaag. En daarom mogen we zeggen, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is altijd het beste. En dan moeten wij niet morrend klagen, maar zoals gezegd, biddend waken. En dan moet de een er wel eens dieper door dan de ander. Want de een wordt bespaard, dan wordt de ander door geraakt. Maar de overste van deze wereld krijgt nooit de vrije hand. Dat nooit. Ook in onze tijd worden gemeenten vervolgd, mensen verstrooid. We spreken hier en daar wel eens van een ondergrondse kerk. En de tijd van vandaag stelt ook ons voor heel veel vragen. En ook moeten we beschaamd zijn over verdeeldheid en verscheurdheid, waar eenheid en eendracht moest zijn. Verstrooid. En het blijkt dat Christus waakt over zijn gemeente. En dat hij zelfs waakt over het stof van de zijne. Want hij heeft ze gekocht naar ziel en lichaam beide. En hij houdt een onvervreemdbaar recht op hun lichaam. Een kerk. Daar gaat de begrafenisstoet van Stefanus door Jeruzalem. En ze bedreven een grote rouw over hem. Dat durven ze niet een halt toe te roepen. Grote rouw. Misschien op het gevaar af zelf gegrepen te worden. Ze hebben het geschonden lichaam van hun medebroeder onder de stenen vandaan gehaald. En op hun schouders dragen zij het weg en gaan hen een eervolle begrafenis geven. Een stoet die daar trekt in de avond, denk ik, door de straten van Jeruzalem. Een rouwstoet. En aan deze dienaar van Christus wordt de laatste eer bewezen. Net als aan de meester. Nam hij zijn woorden niet op zijn stervende lippen? Heere, reken hun deze zonde niet toe. En ik denk dat onder deze rouwstoet ook nog wel leden van het Sanhedrin waren, of ex-leden misschien, Nicodemus, Jozef van Arimathea, en ook anderen, mensen die moed hebben in die tijd van vervolging om aan Stefanus een eervolle begrafenis te geven. Dat hoeft niet, zei het zo. Maar niemand die het verhindert. Opmerkelijk. Ze doen het niet stiekem. Ze doen het niet steelsgewijze. Bevreesd voor de hoge heren. Ze bedrijven grote rouw over hem. En zij bewenen deze moedige getuige. De trooster van de armen. Deze man die zo vervuld was van de Heilige Geest van Pinksteren. En als u die rouwstoet ziet, en u zou het aan de dragers vragen, nee, ze klagen niet over hun eigen lot. En ze klagen ook niet over de haat van hun vijanden, maar daarover dat ze deze man van geloof en van liefde moeten missen. En dan zeggen we, dat is een christelijke daad. Aan een broeder een eervolle begrafenis geven. En dat is ook een stuk getuigenis. Getuigenis geweest daar in Jeruzalem. En ze zeiden niet, nee, Stefanus is nu wel in de heerlijkheid daarboven. Die mocht hij al zien toen de schaduw van de dood over hem viel. En laat dat stof maar onder die stenen liggen. Nee. Ze hebben hem eervol ten graven gedragen. En misschien wel een grafmonument opgericht. Nee, christelijk is niet bovenmenselijk. Het verdriet mag ten volle meedoen. En het gemis mag ten volle tot ons doordringen. Verdriet en gemis. Maar mogen nooit de boventoon hebben. De tranen, die spoelen het geloof niet weg. En de lof des Heren ook niet weg. Wij mogen psalmen zingen in het aangezicht van de dood. En zeggen wij geloven in de wederopstanding der doden. En het eeuwige leven. En wij mogen roemen in onze Here en Heiland, die Stefanus aan zijn gemeente gegeven heeft. En die in zijn dood zo'n geweldige getuigenis heeft nagelaten, dat het ons mag aansporen om in zijn voetstappen te volgen. En dan stemt de herinnering aan deze getuige ons niet weemoedig, maar tot grote dankbaarheid. De dankbaarheid mag niet ontbreken. Ook al moeten ze met Stefanus heel veel verwachtingen ten grave dragen. Wat had hij nog tot zegen kunnen zijn? Maar de verwachting van de gelovigen richt zich op de Heer in de hemel. En dan zeggen we, ziet u wel dat Christus voor zijn gemeente zorgt? En dat hij voor zijn dienaren zorgt. En ook het lichaam van Stefanus. Dat wordt op een eervolle wijze ter ruste gelegd in het graf. In de verwachting van de grote morgen ter opstanding. En dan zien we dat Christus zelf in Jeruzalem de baas is. Niet het Sanhedrin, en ook niet de vorste duisternis. en dat hij aan deze begrafenis tot voorrang geeft, te midden van al die verwarring die daar in Jeruzalem heerst. Hij zorgt ervoor dat de apostelen ongemoeid gelaten werden en dat ze al de woorden des levens kunnen spreken. Zijn hoge en heilige hand is ten goede uitgestrekt over al de zijnen. En dan moeten wij zeggen, wat zijn we vaak kleingelovig, ongelovig, terwijl we zo krachtig mogen vertrouwen op de zorg, we noemen dat de voorzienigheid van God. Hij zorgt voor al de zijnen. En de machten van de hel kunnen dat niet ongedaan gemaakt krijgen. Ze dachten het gewonnen te hebben, de duivel. Hij was al van zijn overwinning zeker, toen Christus op het kruis gestorven was. En zou hij niet gehoord hebben, dat machtswoord, het is volbracht. En dat Jezus macht had het leven af te leggen, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. De duivel moet tandenknersend toekijken, dat als hij het denkt gewonnen te hebben, dat hij totaal is overwonnen en teniet gedaan in het kruis en in de opstanding van Christus. Maar intussen, terwijl die rouwstoet door de straten van Jeruzalem gaat, dat er nog wel velen in de gevangenis zullen zuchten. Zouden ze voor de jonge Saulus gebeden hebben? Net zoals Stefanus. Het gebed van de rechtvaardige vermag immers veel. Het waren mensen die gegrepen waren, die toch met de Heilige Geest waren vervuld. En dan is er geen plaats voor wraakgevoelens. Dan bidt de Heilige Geest door hen, met hen. Geef het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niet over. Vergeet de hoop van uw ellendige niet. Uit de diepte van de gevangenis wordt tot God geroepen en gezucht. Hij is bij machte om de deur van de gevangenis te wenden. En hebben ze dat durven vragen? Hebben ze dat durven denken? Verander die wolf in een herde? Was dat te veel gevraagd? Te veel, dat kan toch nooit, nooit kan het geloof te veel verwachten. God doet ver boven bidden en denken. Saulus, we zullen zijn naam nog vaak tegenkomen in het Nieuwe Testament. En binnenkort wordt hij op heterdaad betrapt. Als hij met goedkeuring van het Sanhedrin, met de beste papieren van de hoge priester op stap is, niet alleen in Jeruzalem had hij zijn taak gedaan, maar nou gaat hij ook naar Damascus toe. Daar moeten ze ook worden gepakt. En dan wordt hem een halt toegeroepen voor de poort van Damascus. En dan zegt de hemelse heiland, Saulus, nu is het klaar. Nu niet meer. Wat vervolgt gij mij? En dan wordt hij op de knieën gedwongen. Om niet meer te zeggen, wat wil ik? Maar wat wilt gij? En dan wordt het oude leven van deze jonge Saulus veroordeeld. En hij mag het met Christus in zijn dood meegeven. En hij wordt begenadigd. Hij mag met Christus opstaan in een nieuw leven. En hij die de gemeente van Christus vervolgd heeft, en dat zal hem nooit uit zijn geweten branden, hij zal nu zijn leven verteren in de dienst van zijn verhoogde heiland. Een apostel, een slaaf, een dienstknecht van Jezus Christus geworden. Dat doet God. Hij verandert mensen. Wij zeggen nee, De appel valt nooit ver van de boom. En dan zijn wij ermee klaar. Maar dat doet God zijn barmhartigheid niet. In zijn genade rekent hij ons niet af op ons verleden. Op onze afkomst. Al veroordeelt hij. Maar zet onze voeten op die nieuwe weg achter Christus aan. En opent de deur naar de toekomst. Dat doet God. Paulus. Een apostel van Jezus Christus. Wij danken een groot deel van het Nieuwe Testament aan zijn brieven. Geen dreigbrieven. Maar troostbrieven. Genade zij u. En vrede. Van God. En van Jezus Christus. En dan zeggen we, Saulus, hoe kan dat eigenlijk? Ben je zo omgedraaid als een blad aan de boom? Ja, zegt Saulus. Maar niet ik. De genade van God die met mij is. En wat hebben wij als gemeente tot op vandaag toe veel aan deze Paulus te danken. Al draagt hij de doorn in zijn vlees, het zelfverwijt, dat hij de gemeente van Christus vervolgd heeft tot zijn dood toe. En dan laten wij die mannen en die vrouwen in Jeruzalem nog even achter in de gevangenis. God waakte immers over hen. Ze zijn niet door ieder verlaten, want de Heer is bij hen, ook in de gevangenis. Ze zijn niet door ieder verlaten. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? En in zulke omstandigheden weten wij wat wij aan God hebben. Was nog maar jong. En zijn oudste jongen was nog maar nauwelijks 10 jaar. En hij moest een zware operatie ondergaan. Uiterst riskant. En hij nam de jongen apart en hij zei, jongen, als ik niet meer terug. Dan zul je later heel weinig van je vader. Maar dit moet je onthouden. Dat je vader een God in de hemel had. Daar gaat het om. En delen wij dat aan onze kinderen mee? Wij weten wat we aan God hebben. In de nood. In de gevangenis. In het aangezicht van de dood. En die open hemel boven Stevenen. Verzekert ons van een levensruimte. Van een wereld die open ligt voor het evangelie. De geest van God is vaardig. En die is oneindig veel meer waard dan de gunst van mensen. Achter slot en grendel kan toch niemand ze scheiden van de liefde van God in Christus. En dan is er maar één vraag tenslotte. Aan welke kant staan wij? Aan de kant van Saulus, die mede een welbehagen had, of aan de kant van Stevenus? En die vraag moeten wij niet uit de weg gaan. En dan hoog bovenuit mogen wij roemen. In de altoos wijze raad des Heren. Saulus. Hij is al met het zaaien van evangelie begonnen voordat hij het wist. Hij rukt de christenen als onkruid uit. En het blijkt. Dat hij ze uitstrooit als tarwe. Mensen die bezig zijn om God tegen te werken, moesten eens weten dat ze juist bezig zijn om Gods plan te volvoeren. Maar één ding is nodig. Dat wij Christus ontmoeten. En dat wij van ons eigen leven gaan belijden. Het onkruid werd tarwe. En na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen.